Ja Hans, een nieuwe Driathlon Praat, aflevering 336. En ik ga het gelijk tegen je zeggen. Ik heb er niet zo heel veel zin in, Hans. Want we leven nu op, dat die online staat, 5 mei. We nemen hem op 4 mei. En er waren gewoon niet zo heel veel wedstrijden, Hans. Ik bedoel, ja, jij bent 3 dagen lang druk in de weer geweest in België. Bij echt wel een hele toffe wedstrijd.
Ik wou dat zeggen, niet zoveel wedstrijden. Ik heb een deel gehad, hoor, dit weekend. Ja, vrijdag, ja. Zaterdag en zondag.
Ja, daar gaan we het zo over hebben, want daar was echt genoeg te beleven. Dus dat was natuurlijk hartstikke tof. En het is natuurlijk ook een beetje met een kwinkslag dat ik het zeg. Maar, kijk, internationaal gezien, Hans, we komen van weken... Nou ja, noem ze allemaal maar op. Texas, Singapore, Nieuw-Zeeland. Wat hebben we allemaal gehad aan prachtige wedstrijden. Dan hebben we dit weekend eigenlijk alleen Western Sydney, de 70.3. Ja. Internationaal was er, ja, schaarste. Kan ik het schaarste noemen of niet?
Ja, nee, klopt. Het was een redelijk rustig internationaal weekend. Er was eigenlijk de 70.3 Ironman in Venezuela, maar dat was puur een agegroep only race. Dus nee, is internationaal lekker rustig, druk in België. Zo kan je dat het beste omschrijven, denk ik.
Ja, druk in België. Druk in Nederland eigenlijk helemaal niet. Daar gaat het volgende week een beetje beginnen met de wat grotere wedstrijden en ook de wat meer de drukte eigenlijk die gaat komen. Internationaal is aankomend weekend ook echt weer druk en de weken daarna gaat het niet minder zijn. Maar dit weekend hadden we dus heel eventjes de tijd om op adem te komen. En dan ontkomen we er niet aan. Misschien ietsje minder interessant voor de Nederlandse luisteraar, maar toch ook gewoon leuk om eventjes te zien en te horen wat er bij jullie, bij onze zuidenburen, om het dan even zo te zeggen, is gebeurd. Want jij had inderdaad echt 3 dagen vol spektakel, toch?
Ja, het was echt, flink de moeite. 3 dagen lang natuurlijk bij ons een fantastisch lang weekend. Want, en de Nederlanders gaan dat dan ook weer heel leuk vinden. Toen ik vroeger in Nederland werkte, vonden ze dat altijd een geweldige Belgium op, dat wij op het feest van de arbeid niet werken. Dus 1 mei is bij ons jaarlijkse feestdag, dat is feest van de arbeid. En dan wordt er dus niet gewerkt. En dan betekent dat van, dan kunnen we aan triathlon doen. Dus we hadden een lekker lang weekend, omdat de 1e mei op vrijdag viel in Viersel bij KTT, die altijd instaan voor een mooie organisatie. De voorbije 3 jaar hebben ze daar het BK ploegentriathlon gehad. Dat ging nu naar Doornik, daar hebben we het vorige week over gehad, Tim. Nu hadden ze gewoon een heel mooi programma samengesteld met 2 Belgische kampioenschappen zelfs. Dus op vrijdag zijn we begonnen met de kwartriathlon in de namiddag, het Belgisch kampioenschap Aquabike. Daar ben ik al een paar keer over losgegaan. Niet altijd mijn favoriete onderdeel van de multisporten. Maar wel een spectaculaire race. Was toch nog wel mooi om te zien. Ja, en dan zaterdag de kidswedstrijden, de jeugd en nog de T3-series. Dus wat de divisiewedstrijden is, zeg maar, in Nederland. En dan zondag hadden we het BK Duathlon. En misschien moet ik daarmee beginnen met die laatste dag, want dat was eigenlijk wel een historisch gebeuren. Want ik was me daarop aan het voorbereiden en ik was aan het terugkijken. En ik vond niet meteen terug wanneer dat we de laatste keer het BK Duathlon Standard Distance hebben gehad. Het enige wat ik bij mij ook terugvond was dat in 2019 dat BK gecanceld werd. Dat zou in Torhout zijn, in de birthplace van het duathlon in België, waar de broers van Steeland vandaan kwamen. Maar die wedstrijd is toen gecanceld omdat er te weinig deelnemers waren. En dan heeft Herentals dat BK overgenomen, maar er dan een sprintduathlon van gemaakt. En dan zijn we nog verder gaan terugzoeken en dan komen we uit op 2016. Dus 10 jaar lang hebben we geen Belgisch kampioenschap duathlon. Wij zijn de duathlon-natie, denk een beetje samen met Frankrijk. En ja, dat is toch wel opvallend. Ik had er eigenlijk niet zo hard bij stilgestaan. En ik was blij dat het terug was, want het was een fantastische wedstrijd, Tim.
Maar dan gaan we zo eventjes in op die wedstrijd, want dat wil ik natuurlijk ook van je horen. Maar grappige ontwikkeling dus, dat er bij jullie dan die standaard distance duathlon terugkeert na 10 jaar. Wat is de afstand daarvan, Hans?
Dat is 10 kilometer lopen, 40 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen.
Ja, want wij hadden dus 2 weken geleden, of wanneer was het? 2 of 3 weken geleden hadden wij in Nederland de terugkeer van...
De middle distance.
De middenafstand duathlon. Dus dat is dan ook weer een terugkeer. Dus kijk, wij hebben natuurlijk in de podcast wel eens ik zou het bijna een zijnoot, voetnoot willen noemen, dat duathlon natuurlijk best wel een beetje onder druk staat. Dat is ook geen publiek geheim, of dat is een publiek geheim. Hè? Iedereen weet dat. Duathlons zijn nou eenmaal niet de meest sterk, of ja, de meest breed bezette wedstrijden, moet ik zeggen. Vaak weinig deelnemers. Een hele kleine, smalle top eigenlijk ook. Maar blijkbaar is het dus wel, nou ja, zit het dermate in de lift dat er wel weer wat kampioenschappen bij komen. Dus dat is dan wel een goed teken.
Ja, hè? Ja, daarom. Dus ik vind dit een goeie voor duathlon. Je krijgt ook wel een ander karakter wedstrijd dan in de typische sprintduathlons. Dus ik vond echt wel de moeite en ik was ook blij dat het terug was. Op zich redelijk bezet nog voor een duathlon, een 90-tal deelnemers. Ja, met een bijzonder goed. Hoog niveau wel, dat moet ook wel gezegd worden.
Nou, trappen we maar in, Hans. Wie zijn de nieuwe Nederlands Belgisch kampioenen die zich dus na 10 jaar nu de eerste Belgische kampioenen standaard afstand weer mogen noemen?
Ja, bij de mannen de topfavoriet, Thibaut de Smet, onze wereldkampioen cross-duathlon. Ook Europees kampioen op de middle distance, want hij won de wedstrijd in Alsdorf een paar weken geleden. En bij de dames kregen we een zeer opvallende, Joni van Houten, onze pro-triatlete, die tweede werd in de Hel van Kasterlee in december overigens. Denk daardoor misschien ook nog wel bij wat Nederlanders wel bekend, omdat we het toen daar uitgebreid over gehad hebben. Maar zij won op vrijdag de kwartriathlon. En deed dus gewoon de dubbel dit weekend. Dus vrijdag kwartriathlon winnen en dan zondag Belgisch kampioenschap duathlon winnen.
Indrukwekkend.
En dat deed ze echt wel indrukwekkend door pas in de laatste loopronde over Eleonore André te gaan. Wat wel een toploopster is. Dus knap weekend voor Joni. Dat is echt wel mooi om te zien.
Als je dan zo'n weekend hebt, dan is het inderdaad niet alleen een mooi weekend. Maar dan weet je ook voor jezelf, maar ook wij als buitenstaanders, dan zit het wel goed met de vorm zo vroeg in het seizoen al.
Ja, want ze is in voorbereiding op de Ironman Tours. Dat wordt terug haar grote volledige afstandsdoel. Bij Joni het verhaal, om dat helemaal af te maken, ze is vorig jaar bevallen van haar tweede kindje. En dat maakte natuurlijk dat haar pro-triathlonseizoen flink onderbroken werd. Dan kwam ze terug met een knalprestatie in de hel, waar ze ook nog eens furore maakte door al lopend af te kolven. Daar hebben we het toen ook over gehad in de podcast. En nu is ze wel helemaal terug en ze heeft een goede winter gehad, dat is duidelijk. Ik heb met haar ook nog even staan praten. En ze zei mij ook van ik heb vrijdag in het lopen, want ze had een grote voorsprong na het fietsen, zei ze, ik heb wel wat ingehouden om nog wat over te houden voor het BK Duathlon. Maar ze lag dus achter Eleonore André, die heeft pas nog in Lille in Frankrijk op die 5 kilometer, die altijd snelle race waar records worden gebroken, een 17 minuten 15 gelopen. Bij de vrouwen is dat echt wel knoerhard. Want zij was eigenlijk wel een beetje een verrassing. Zij doet nog niet zo heel vaak aan duathlon. Was vorig jaar vierde op het BK. En die lag een aantal seconden voor op Joni bij het keerpunt om de laatste ronde in te gaan. En ik vrees het toen, want ik denk, dat gaat Eleonore André worden. We gaan een absolute verrassing krijgen tegenover alle topfavorietes. En dan heeft Joni nog even aangezet in de slotronde. En dan komt dan die ervaring en haar kunde op de langere afstand boven van als die wedstrijd langer duurt, om dan toch nog even een extra versnelling te kunnen plaatsen.
Ja, ik vind het wel knap hoor. Iemand die inderdaad eigenlijk al volledig gespecialiseerd is op die lange afstand. Dat je, nou ja, wat je zegt, moeder, weet je wel. Het zijn niet de makkelijkste jaren dan als topsporter natuurlijk. Zo simpel is het gewoon. Dat je dan nog dit soort afstanden ook op je naam weet te schrijven. En dan zelfs 2 keer in de weekend dus. Ja, dat is echt wel heel knap. Jullie hadden sowieso wel een lekker weekendje. Want jullie hebben dan ook echt wel gewoon de echte top aan de start. Hè? Want Jolien van Meijlen die won ook daar een wedstrijdje. Hè?
Dat is echt. Nee, dat is waar. Ik zeg ook bij duathlon eigenlijk, bij de mannen, buiten Arnaud Delis, die de Franse Grand Prix is gaan meedoen en daar zesde werd, was zowat iedereen er. Het was een heel spannende wedstrijd, kopgroep van 12, en dan Thibaut de Smet, die in de slotronde 48 seconden wegrijdt op een vlak parcours. Dat is echt wel indrukwekkend om te zien. Dus hij heeft eigenlijk alles of niks gespeeld, en dan alles, kampioen geworden. Voor nog wel wat verrassende namen ook. Het was echt wel bijzonder mooi om te zien. Ja, en dan de vrijdag BK Aquabike en de kwartriathlon ook wel heel mooi. Met overigens Lennart Kapan, die vrijdag Belgisch kampioen Aquabike werd en zondag in Veurne ook een kwartriathlon ging winnen. Dus die dubbelde ook. Het zijn straffe atleten in België. Maar ik denk, de grootste naam natuurlijk van het weekend, dat was wel Jolien Vermeijlen. Die zaterdag kwam meedoen aan een T3-serie, sprint triathlon, op haar verjaardag, Tim.
En net terug uit Samarkand dus ook.
Ja, ja. Ze is 32 geworden. En een weekje na die zevende plaats in Samarkand, waar ze echt wel een fly and die heeft gedaan, zo nog even over hebben. Was het een goede wedstrijd. Nu ja, ze wist ook, ze moest niet helemaal voluit gaan. Al is ze nog wel stevig doorgelopen, want Katrien Maas zat dan nog achter haar. En met Wittemans uiteindelijk is dan Lotte van de Kerkhoven geworden, die derde werd. Maar het was tof om haar te zien voor eigen volk. Ze werd echt wel ook gevierd door de supporters. Niet alleen voor haar verjaardag, maar ook voor haar prestaties. En na haar finish sprak ik haar ook nog even, Tim. En toen had ik het over. Ik zeg, ja, wat was dat in Samarkand? En ze dacht, ja, laat het eens proberen. Gewoon alles of niks. Ze zei, het was heel warm. En het is dan, weet je, het is een topwedstrijd, het is WTCS, dus waarom eens niet proberen om te stunten en proberen van die derde plaats te pakken en gewoon achter het kopduo aan de leiding te gaan. Ze zei alleen van, ja, ik begon echt sterretjes voor mijn ogen te zien en ze dacht ook dat het helemaal over was, want ze zakte halfweg, zeg maar, helemaal weg. En dan kwam ze terug door en dan was ze toch nog blij dat ze zevende kon worden. Ja, dan heeft ze alles er wel uitgegooid. Maar ja, typeert Jolien, maar ik vind het ook, en ik merk het ook als ik met haar praat. Ja, ik denk dat we dit seizoen nog wel wat mogen van haar verwachten. Ik heb de indruk dat haar vechtlust nog groter is dan vorig seizoen. En dat heeft ze eigenlijk ook in Samarkand laten zien. Dus dat,
Ik wil net zeggen, dit is eigenlijk een beetje een open deur, hè, Hans. Niet om jouw voorspelling af te vlakken. Maar kijk, Jolien hebben het natuurlijk al heel veel over gehad in de podcast. Afgelopen jaar, ja, eigenlijk haar beste jaar ooit. Onder andere met die vierde plek bij de WTCS in, wat was dat, Hamburg? Ja, natuurlijk mogen we daar veel van verwachten, Hans. Die gaat gewoon knallen natuurlijk dit jaar. En inderdaad, kijk, ze wordt dan nu zevende. Maar als ik dan nu van jou hoor dat ze eigenlijk halverwege die run al sterretjes zag en aan het eind van de Latijn zat, maar er dan toch nog een zevende plek uit te slepen, ja, dan weet je wel dat het echt wel goed zit ook weer. Ook met haar vorm dus.
Ja, voilà. Ja. Dus je merkt ook aan heel haar houding, ze voelt zich goed, het is echt wel mooi. Ze wordt geadoreerd door de plaatselijke jeugd van het Campus Triathlon Team, waarvan zij ook lid is. Dus ja, het was ook nog eens een wedstrijd voor eigen organisatie. Ze woont in principe op, ja, wat is het, ik denk goed 5 kilometer van het parcours. Dus het was echt wel een thuiswedstrijd, dus tof om te zien. Ze heeft daar ook grote bossen bloemen gekregen en dergelijke. Ja, het was echt wel het was een beetje haar feestje ook wel, die T3.
Nou, een mooie verjaardag dan zo, toch?
Ja, absoluut. Absoluut. Ja.
En hoe was het voor jou, Hans? Want dan moet je ineens weer drie dagen achter elkaar te spieken, alsof je al in het hoogseizoen van het jaar zit.
Ja, en dat is begonnen met, er waren 3 kidsraces aan het begin van de dag. Dus dat begon vanaf 9 uur met de 6- en 7-jarigen. En die heb ik gewoon als pro's behandeld. Dus ik heb een call-out gedaan. Iedereen, het was een duathlon voor de allerjongste. En gewoon net zoals in de pro-races, een call-out gedaan. Iedereen één voor één een stapje naar voren laten zetten aan de startlijn. Een dik applaus daarbij. En was fantastisch. Dat is fantastisch om te zien, die kids, Tim. Dat gaat
het mooi, hè?
Zo'n enthousiasme. Dat is zo mooi om te zien. Ja, ik vind dat geweldig. Zelfs bij 6- en 7-jarigen, je merkt dat die dit 1 heel leuk vinden. En 2, dat ze er ook gewoon keihard voor gaan. Dat is echt wel knap om te zien.
Ja, leuk. Nou, Hans, er komt nog genoeg aan, ook deze maand, om van te genieten. Want ik ben blij dat je je warming-up hier hebt gehad. Want je gaat over 2 of 3 weken is natuurlijk naar de Championship, onder andere. Yes, hè? Ja. Dus dat wordt natuurlijk een hele grote voor Challenge Family ook. Maar zoals iedere maand heb ik ook deze maand weer eventjes een overzichtje geplaatst van welke wedstrijden we mogen verwachten. Bij Ironman bijvoorbeeld, Ironman Lanzarote, 23 mei is natuurlijk een hele grote.
Wordt een speciale, hè?
Ja, dat wordt zeker een speciale. Verder nog niet eens echt hele grote uitspringende wedstrijden voor Ironman. Ja, Aix-en-Provence 70.3 op 17 mei is wel natuurlijk altijd een hele populaire.
Ja, heel veel Belgen die daar naartoe trekken.
Ja, daarom heel veel Belgen. Ook wel aardig wat Nederlanders vaak, dus dat is ook altijd wel een toffe. Nou, Challenge Family dan op 24 mei de Championship, dus dat is natuurlijk een hele grote. Een weekje later Challenge St. Polten is ook altijd populair. Natuurlijk laatste jaar Challenge, hè, wordt daarna een Ironman. Dit weekend onder andere Salau en Cincinnatico. Even kijken, dan hebben we World Triathlon, er komen wat World Cups weer aan, Chengdu, de WTCS in Yokohama natuurlijk, hè? Dat is de grootste voor deze maand, net als Alghero.
Ja, zonder Jolien overigens, die slaat hem over.
Oké, ja, het is ook veel, hè. Nou, dan komt de PTO, eind mei, 23-24 mei met de T100 in Spanje. Ja, dus wat dat betreft, genoeg om weer naar uit te kijken. En ook wel lekker verspreid zo tussen de verschillende organisaties, Hans.
Ja, absoluut. Ik zeg het eigenlijk, als je bekijkt de kalender, het gaat van week, nu hadden we rustig weekend internationaal, maar dan gaat het weer verder van week tot week, met altijd wel uitschieters erbij. Dus ik kijk daar ook wel naar uit, naar al die wedstrijden. Ook in België overigens ook, drukke meimaand.
Ja, Nederland ook.
Ik sta ook elk weekend weer op verschillende plaatsen, maar ook mensen van mijn speakerteam. Ik heb volgende week het Belgisch kampioenschap bij de jeugd in Zwevegem, in triathlon. Wordt ook een mooie wedstrijd. Uitverkochte City Triathlon in Leuven. Lievegem, de halve triathlon die ook heel veel deelnemers heeft. Dus dat gaat maar door.
Ja. Ja, maar ik moet wel zeggen, ik weet niet of dat dan aan mij ligt, maar ik heb een beetje het idee of het gevoel dat internationaal gezien de wedstrijden iets beter verspreid zijn dan vorig jaar. Heb jij dat ook? Of?
Nee,
We hebben nog weinig echte weekenden gehad dat je 10, 15 wedstrijden moest doen. En tuurlijk, dat gaat in de zomer echt nog wel komen.
Ja.
Maar ik heb wel het idee dat dat ietsje minder is tot nu toe dan dat we de afgelopen jaren misschien wel gezien hebben.
Ja. Ja, hoewel, ik vond vorige week ook al wel een pittige. Maar op zich, nee, dat klopt wel. Dat klopt wel. Ik denk ook dat ik denk, misschien heeft het te maken, het is een beetje een wilde gok, die Ironman Pro-series. Ik denk dat dat er ook wel voor zorgt dat je meer een concentratie krijgt van topwedstrijden daar rond. Ja. En dat de rest wat meer verspreid zit. Maar dat is maar een beeld dat ik heb. Dus ik kan daar niet meteen staven van of het effectief zo is.
En de T100 is nu natuurlijk verspreid, hè, mannen en vrouwen. Ja, dus dat scheelt ook al een wedstrijd per maand.
Ja.
Maar toch, ja, het viel me gewoon een beetje op.
En de WTCS is ook, daar zitten wel grote gaten in de kalender van de WTCS tegenover vroeger. Ja.
Ja, en dat vind ik dus met alles, met al die grote organisaties, valt het me op dat er best wel een aantal weken steeds tussen de echt grote wedstrijden zit. Terwijl die, in mijn beleving was dat de afgelopen jaren ging je echt van weekend naar weekend naar de ene naar de andere grote wedstrijd. En,
ik weet
maar
wat okay, het
dat is. Maar dat ga je meer vanaf juni krijgen natuurlijk ook nog.
Ja, maar ik weet wat het is. Ja. Ik was net even aan het kijken en we waren zo aan het zien. En, dus de T100 van de PTO en de World Triathlon Championship Series en Challenge en Ironman. Maar geen Afrika Cups, dat is het dan.
Ja, dat is het. Dat is het. Ja. Nou, dan kunnen we wel stoppen met triathlon anders. Want zonder Afrika Cups dan, wat doen we het dan nog voor?
Ja.
Ik denk niet dat wij ooit op vakantie moeten naar Afrika, Hans. Want ik denk dat we het continent niet meer opkomen. Maar dat gezegd hebben. De afgelopen weekend, Western Sydney. Ja, ik denk dat we het er niet heel lang over hoeven te hebben, Hans. Want laten we heel eerlijk zijn, voor Nederlands en Belgen een totaal irrelevante wedstrijd eigenlijk. Hè? Het was een wedstrijd met, nagenoeg alleen Nieuw-Zeelanders en Australiërs. Werd gewonnen bij de mannen door Jake Birdwistle en bij de vrouwen door Natalie van Koevoorde. We hoeven er niet zo even over te vertellen, denk ik. Hè?
Ik denk dat je daarmee al het belangrijkste te pakken hebt. Want dat is vooral dat eerste, dat Jacob Birdwistle een 70.3 Ironman wint. Oké, voor eigen volk. Toch nog wel een redelijk veld. Cam Wurff was er onder andere. Die topzwemmer, die Trent Thorpe.
Ja.
Dus op dat vlak, eigenlijk bij de vrouwen ook nog wel, hè? Want Ellie Salthouse en Regan Hollyoak. Dus op zich nog wel een voor Australië is een mooi veld en een leuke wedstrijd. Maar ik had ook niet het idee dat het daar zelf heel hard leefde. Want ik zag de foto van Natalie van Koevoorde bij jou binnenkomen. En daar staat 30 man, denk ik, aan de finish.
Ja, dat viel mij inderdaad ook op. Nog niet eens trouwens. Het is de hele rechterkant is leeg en er staan ongeveer 7 mensen aan de linkerkant. Ja, nee, het ziet er een beetje verdrietig uit inderdaad.
Ja.
Hebben we dat ook weer gehad. Vinken we die af. En gaan we naar wat misschien wel best opvallend nieuws was. En dat is overname nieuws, Hans. Nieuws uit de business. Zwift, natuurlijk een leidinggevende programma eigenlijk, waar iedereen zo'n beetje op indoor fietst, neemt Roofy over.
Ja.
En Roofy is natuurlijk aanzienlijk kleiner dan Zwift, maar ook populair. Vooral onder triatleten, omdat je onder andere Ironman parcoursen, Challenge Family parcoursen, echte real life parcoursen dus kunt fietsen. maar wordt dus overgenomen. Beide platforms blijven naast elkaar bestaan, wordt dan nu gezegd. Maar ik vraag me dan af voor hoe lang.
Ja. Ja, ik denk dat iedereen zich dat afvraagt. Ik vind het ook een zeer opvallende move. Want ja, Rovi was eigenlijk wel echt de grote concurrent van Zwift. Ik denk als je aan de doorsnee indoor indoor trainer vraagt, van welk platform gebruik je, dat Zwift en Rovi op 1 en 2 staan. Sowieso. Er zijn nog wat andere platformen, maar ja, ik vind dit wel een zeer opvallende move. Van ook de reden dat ze zeiden van ja, we kunnen beter samen investeren in nieuwe technologieën en in de toekomst dan elkaar kapot concurreren om voorsprong te blijven houden op de rest. Dus dat vind ik wel een opvallende. Ik had eerder gehoopt dat dit een verhaal zou worden van het wordt een beetje de best of both worlds, Tim. Want Rovi heeft het grote voordeel van die mooie live parcoursen te hebben. En Zwift heeft het voordeel van dat die gamification is top. En er is altijd wel voor iedereen wel wat op Zwift. Dus het aanbod is super groot op Zwift. Wil je een race doen, dan kan je heel snel aansluiten bij een race. Wil je gewoon je training doen op het vlakke of in de bergen, dat kan allemaal. En ik dacht, ja, als je die twee met elkaar kan gaan combineren, dan heb je echt wel goud te pakken. Maar dan ja, is het wel heel duidelijk in dat persbericht van we blijven onafhankelijk. Ik vond overigens dat Zwift redelijk stilletjes was over die hele overname. Het is eigenlijk via Rovi een beetje naar buiten gekomen. Maar als je dan gaat kijken naar de social media kanalen van Rovi en Zwift, dan werd daar niet zo heel veel mee uitgepakt.
Nee, en dat juist dat... ja, boost mij een beetje angst in dat ik denk van als Zwift dit niet heel erg van de daken blaast, mm-hmm. of van de daken schreeuwt moet je dan zeggen, dan denk ik eigenlijk dat dit voor hun inderdaad puur een overname was, waarbij ze gewoon veel meer van de markt eigenlijk tot zich krijgen. En want wat moeten zij ermee, Hans? Ik bedoel, ik zie het eerder als een concurrent uitschakelen dan elkaar versterken op dat vlak.
Ja, langs de andere kant, als ze effectief samen gaan werken aan ontwikkelingen, dan kan daar wel iets moois uitkomen. Dus ik denk ook wel ik denk dat Zwift qua vernieuwing mogelijk ook wel een beetje aan een punt zit waar het toch wel moeilijker en moeilijker wordt om, waar kan je nog mee uitpakken?
Want maar ja, moet dat dan heel ook, veel, hè? Maar dat hoeft toch ook niet? Want je zegt het toch eigenlijk net zelf, Zwift heeft toch eigenlijk alles wat je nodig hebt als je het hebt over indoor fietsen, indoor trainen. Ja. Want net zo goed lopen, want je kan natuurlijk ook hardlopen op Zwift. Wat moet je vernieuwen? Je kunt echt alles doen wat je wil.
Ja, pak daar nog een parcours bij voor een wedstrijd waarvoor je aan het trainen bent. Hè, ja. Stel je voor dat je zegt van, nou ja, ik wil de Ironman Texas volgend jaar gaan doen. Ja, ja. Dan is het lekker dat je dat parcours kan fietsen op Rovi.
Ja, dus... maar daar hebben ze Rovi dan toch verder niet voor nodig. Want dan kunnen ze toch nu net zo goed alles van Rovi overhevelen naar Zwift.
Ja, klopt. Ja,
want het is natuurlijk ook een hele rare... Tenminste, kijk, Zwift is natuurlijk Amerikaans bedrijf. Rovi is Oost-Europees, hè? Volgens mij Tsjechisch. In ieder geval Oost-Europees. Het zijn ook wel twee totaal andere culturen, Hans. En ik moet zeggen, Amerikaans en Oost-Europees samen een bedrijf leiden, dat klinkt niet per se als een hele gouden combinatie.
Nee, ja. daar heb je ook een punt. Ik vond het een vreemde. Ik had er ook niet voelen aankomen. Dus het is wel een opvallende. Ik dacht, misschien ligt het eraan. De hele absurde reden overigens deze, maar ik wou hem toch wel graag meepakken. Dat ze bij Zwift hebben gezien van, ja, we zijn onze grootste level 100 atleet kwijt, want die zit tegenwoordig op Rovi. Dus het ligt allemaal aan jou, Tim. Je had level 100 en toen dacht je van, ja, ik heb Zwift uitgespeeld, nu ga ik Rovi uitspelen.
Ja. Dus en ja, nu gaan we samen, terug. Ja. Maar ik moet sowieso weer terug, Hans. Want Zwift heeft ook, volgens mij was het ook 2 weken geleden of zo, dat ik een mailtje binnenkreeg, dat je nu door kunt levelen. Dus 100 is niet meer de max. En er is ook geen max meer. Dus je kunt eigenlijk eindeloos doorlevelen nu.
En als je want als je nu denkt van, hey, ik zit op Rovi, maar ik had level 100 op Zwift, dus ik word ook level 100 op Rovi, dat is ook niet het geval, hè, want dat hebben ze heel duidelijk gemaakt. Ja. Dus de achievements die je hebt in het ene platform gaan niet automatisch over naar het andere platform, ze blijven echt onafhankelijk.
Ja, en minstens zo belangrijk, eigenlijk misschien nog wel belangrijker, Ook de abonnementen gaan niet over. Hè? Dus het betekent niet dat als jij nu een Roofie-abonnement hebt of een Swift, kun je niet met dat abonnement automatisch op de andere dienst gaan rijden. Je moet echt dan twee abonnementen hebben. En ze zeggen ook dat ze die abonnementen gescheiden van elkaar gaan houden. En er stond dan ook, beide bedrijven houden hun eigen planning qua updates en abonnementsvormen. Wat me eigenlijk een beetje doet vermoeden dat er binnenkort ook alweer een prijsverhoging gaat aankomen. In ieder geval voor één van de twee.
Ja.
Als je het dan over ervaringen hebt. Kijk, ik heb dus Swift. Nou, inderdaad, daar zitten echt heel veel uren in bij mij. De level 100. Dus ik heb er echt heel veel op gefietst. Roofie heb ik er inmiddels ook al bijna 100 uur op zitten, zag ik laatst. Dus ik denk dat ik dan best wel een eerlijke vergelijking kan maken. Wat ik volgens mij eerder in de podcast heb aangegeven. Ik vind het echt vet dat je op Roofie de parcoursen kunt fietsen. En dat vind ik, ja, dat is echt een groot pluspunt. En ook echt een verrijking. Heel waardevol, zeker als je specifiek voor een bepaalde wedstrijd aan het trainen bent. En dan dat parcours kunt gaan testen.
Ja. Heb je daar overigens genoeg mensen waarbij je kan aansluiten als je daar jullie aan het doen bent?
Nee, dat is dus het grote probleem. Roofie vind ik te individueel. En jij zei net eigenlijk volgens mij het toverwoord voor Swift, gamification. En voor de mensen die denken, wat is gamification? Gamification houdt eigenlijk in dat je een programma zo instelt dat het dus eigenlijk op een soort computerspel begint te lijken. Waardoor je unlockt levels. Je kunt interacten met andere mensen. Je hebt evenementen. Nee, noem maar op. Swift is daarin niet één stap verder. Niet twee stap verder. Maar echt 30 stappen verder. En wat ik ook bijvoorbeeld doe. Ik doe best wel vaak zelf een training maken. Dus blokken, een blokkentraining in elkaar zetten. En dan stuur ik die naar een trainingsmaatje. Wie dat dan ook op dat moment is. En dan gaan we samen diezelfde training fietsen op hetzelfde moment. Dus we starten allebei op dinsdagochtend om 9 uur, ik zeg maar wat. En we rijden dezelfde training. En het mooie daarvan is, op beide programma's trouwens, is dat hij past die training automatisch aan op basis van het FTP dat je hebt. Dus als jij bijvoorbeeld een FTP van 50 lager hebt dan ik, of hoger, dan is bij jou dus ook die training lichter of zwaarder. Hè? Dus waardoor die in verhouding dus precies hetzelfde is. Op Swift kom je dus met elkaar in dezelfde wereld en zie je elkaar ook echt fietsen. Dus je hebt ook echt het idee, hé, we doen die training op dit moment samen. In Roofie kan dat dus niet. Dus je bent helemaal alleen, je ziet elkaar niet en je ziet ook geen andere fietsers op dat moment. Nou, daarbij opgeteld dat de evenementen, als je bij Swift een druk evenement pakt, dan heb je gewoon honderden, soms zelfs duizenden fietsers die met je mee fietsen. Met wie je ook kunt chatten, als je dat leuk zou vinden. Met wie je duimpjes omhoog kunt steken. En het heeft allemaal niet zoveel om het lijf, maar het is toch een soort sociaal gebeuren. Roofie mag je al blij zijn als een evenement 20, 30, 40, 50 man heeft. En ook dat is prima. Alleen, ja, dan vind ik Swift toch het aantrekkelijkere programma, dat wel.
Ja, voor trainingen lijkt me dat ook. Ik had het dit weekend ook nog met mensen over in Wiesel. Ook het voordeel dat je hebt van die typische trainingsritten, waar je met een bot kan meefietsen. Dus die bot die fietst aan een bepaald tempo. Nou, als je in die groep blijft zitten, dan weet je gewoon, dan zit ik aan dat tempo te fietsen, verbruik je niet te veel watt, want je blijft in de wielen zitten. Dus dat lijkt mij ook een van de voordelen. Nu, ik denk dat een van de redenen misschien waarom de twee samen willen gaan werken in de toekomst, is dat het gevaar er op dit moment inschuilt. Want wij zien in België, ik weet niet of dat ook in Nederland al helemaal doorgedrongen is, Tim, maar ik zie heel veel mensen en ook heel veel triatleten helemaal losgaan met squadrats.
Ja. Maar denk je dat ze daar echt bang voor zijn?
Ja, want squadrats, dat speelt zich helemaal buiten af. En weet je, je hebt de periode gehad van dat het toch wel gemakkelijker was om binnen te trainen op Swift. Je kan
vertel eventjes wat het is misschien, Hans. Want ik vraag me af of iedereen... Kijk, ik weet het wel, maar ik denk dat er heel veel mensen misschien toch nu zijn van wat is squadrats. Dus misschien wel goed om het heel eventjes uit te leggen.
Ja, de meeste mensen zullen Strava wel kennen, denk ik. De squadrats is een beetje de Strava voor het fietsen als het komt op onontdekte gebieden. Ja. Dus de regio waarin je gefietst hebt, die wordt in tegels onderverdeeld. En als je dus een lange rit doet en je komt door bepaalde gemeenten of door bepaalde gebieden, dan krijg je er een extra tegel bij op squadrats.
Het is gewoon gebieden verzamelen eigenlijk.
Ja, ja, En ook daar dus weer die gamification van je wil zoveel mogelijk. En er zijn mensen die heel België doorfietsen. Er zijn mensen die in gebieden komen waar je eigenlijk als fietser niet eens binnen mag. op industriële sites en dergelijke. Om toch die tegel te pakken. Het is een enorm gevaar overigens voor de triatleten die een door de trainer opgelegde afstand te trainen hebben. Ja. Die dan denken van, oeh, maar deze straten heb ik nog niet. Dus ik ga nog even een stukje verder fietsen. Dus dat is het risico er wel in. Maar het is redelijk nieuw, maar het is wel super populair aan het worden. Ik zie meer en meer mensen daarop op bezig, ook grote namen. Seppe Odijn bijvoorbeeld en Bobby Paassen van onze vrienden van de Jogclub podcast. Vooral Bobby, die heeft echt al flink wat squadrattegels te pakken. Dus dat is nu super populair, maar dat kan ook mensen ervan weerhouden om in de winter op de rollen te kruipen en gewoon te denken van nee, ik pak de fiets, de gravelbike of de mountainbike en ik ga de regels verzamelen.
Nee, dat geloof ik niet. Ja. Ik denk, ja, kijk, in de zomer geloof ik het zeker hoor, maar nee, ik denk niet dat mensen dan denken van oh, ik wil een extra tegeltje, dus ik ga nu minder op Zwift fietsen. In de zomer kan ik me dat zeker wel voorstellen. Ben jij er gevoelig voor of niet? Voor dat soort programma's?
Nee. Dat niet. Ik maak me ook geen illusie. Ik heb er ook de tijd niet voor, overigens. Dus voor mij is dat sowieso al een wat verder van mijn bedshow. Voor mij de voornaamste reden ook, dat mijn fiets nog altijd boven staat op de smart trainer, is gewoon tijdswinst.
Maar er zijn dus gewoon triatleten, Hans. En dit klinkt bijna als een oordeel. Dat is het helemaal niet. Want ik vind het eigenlijk heel erg tof dat ze dat doen. Maar dat zie ik dan op mijn Strava. Die gaan dus gewoon in het weekend, 's ochtends vroeg, pakken ze de trein naar een gebied waar ze dus nog nooit getraind hebben. En dan gaan ze daar rondjes fietsen.
Ja.
Om dan weer extra tegeltjes te verzamelen. Ja. Dat is bizar. Hè? Dat is wel, ik vind het wel vet hoor.
Ja, dat is wel leuk. Ja. Weet je, maar ik snap het gegeven. Hè? En ik zeg het, ook daar zit dat gamification aspect weer in. Ja. En je wil elkaar natuurlijk graag de loef afsteken. En het is op een gegeven moment ook zo. Jij bent ook op een gegeven moment beginnen knallen op Zwift. Als je denkt, oh, ik begin nu echt wel in de buurt van level 100 te geraken. Nu
ja,
ga ik
dat is
ook.
Echt zo, ja.
Dus ja, dat is zeer menselijk, denk ik. Hè?
Ja, dat denk ik ook. Ja, zo werkte dat met Zwift echt. Want op een gegeven moment, ik had het een paar keer dat ik dan bijna bij die level cap zat, hè? Want die level cap was eerst 50, toen 60, toen 80 geloof ik. Maar elke keer als ik dan 2 of 3 leveltjes ervoor zat, ging net die level cap weer omhoog. Dus dan was ik net te laat. En nou ja, voor de mensen die al ver zijn op Zwift, die weten ook dat hoe verder je komt, hoe meer XP of XP je moet hebben om een level te voltooien. Dus het duurt steeds langer om een level te voltooien. En toen ik bij die level 100 kwam, toen dacht ik, ja, nu gaat het me niet gebeuren dat ik weer te laat ben. Dus toen ging ik ook op een gegeven moment echt de dubbel XP-ritten in de gaten houden. Hè? Want je hebt dan soms van die, bijvoorbeeld die Zwift Tours, hè, weet je wel. Dan kreeg je extra punten. Dus dat ging ik dan allemaal doen. Alleen maar omdat ik dacht, ja, ik wil die level 100 halen. Dus ja, ik ben daar best wel een beetje gevoelig voor. En ik vind het ook wel een soort, het geeft toch een extra dimensie nog aan je training. Die anders, ja, laten we heel eerlijk zijn, Hans, af en toe best wel saai kan zijn, toch? Ja. Zeker als je indoor fietst.
Nee, dat klopt. Ja. Dat geef ik als eerste toe.
Interessante move in ieder geval. Ja, Zwift die Roofie overneemt. Dus ik denk dat we echt wel misschien wel rekening kunnen gaan houden met wat veranderingen op één of misschien wel beide van die platformen. En dan moeten we alleen nog heel eventjes somber nieuws bespreken, Hans. Mm-hmm. En dat is het overlijden van Alessandro Zanardi. Ja, want er is wat dat betreft een sportgrootheid, een sportheld ook overleden, Hans. 59 jaar mocht hij maar worden. Voormalig Formule 1 coureur. Maar voor ons triatleten en triathlonliefhebbers misschien nog wel meer bekend als later zeer succesvol handbiker. Viervoudig Paralympisch kampioen. Maar ja, ook daar had hij uiteindelijk weinig geluk, hè, Hans? Want het is wel echt een man van de bijna gestoorde ongeluk, zou ik willen zeggen. Ja, want hij heeft pech gehad, joh.
Ja, inderdaad. Want het enige wat hieraan valt te zeggen is van dat het niet zo heel verrassend is. Want ja, na dat laatste ongeval met die vrachtwagen was het, hè? Aangereden is geweest door een vrachtwagen, is het helemaal bergaf gegaan en is hij nooit meer de oude geworden echt. En dat is wel bijzonder jammer, want als je kijkt naar het doorzettingsvermogen, maar ook van het talent van die kerel, dit was echt wel een puur sang top sporter. Eerst al in het autoracen, maar dan nadien ja, verschillende sporten gedaan, waaronder dus ook triathlon, wereldrecord gepakt in Hawaii. In de handbike-klasse als paratriathlon.
Nee, bij Emilia Romagna heeft hij het wereldrecord gepakt.
Ah, ik dacht dat hij in Hawaii ook op een gegeven moment...
Nee, hij heeft op Hawaii is hij 2 keer onder de 10 uur gedoken.
Ja.
En hij heeft het wereldrecord bij Emilia Romagna had hij toen genoteerd in 8:26.06.
Ah ja, oké. Ja. Dan heb ik die twee door elkaar gehaald.
Ja, maar het is super indrukwekkend natuurlijk.
Ja, het is gewoon een hele straffe atleet geweest. En het is jammer dat hij er niet meer is. Maar ja, het is echt wel een tragisch verhaal. Hoeveel pech kan een mens hebben in het leven? Ja. En hoe knap ook dat hij daar elke keer wel tegen teruggevochten heeft.
Ja, we hoeven er denk ik ook niet al te veel verder over te vertellen. Maar het is natuurlijk, ja, het zijn wel de berichten die je natuurlijk het liefste niet brengt. En ik vond het wel mooi om te zien dat er, er werd massaal op gereageerd. Hè? Niet zozeer per se bij ons, maar gewoon hè, op het bericht dat hij overleden was. Zie je wel echt van heel veel mensen van alle kanten steunbetuigingen naar de familie en noem maar op. Dus ja, dan weet je in ieder geval dat je... een waardevol leven hebt gehad, toch? Ik bedoel...
Absoluut. Ja, dan heb ik ook een bruggetje even terug
naar... Ja, daar hoopte ik al op, want om nou zo af te sluiten, dat is ook niet echt.
Ja, nee, inderdaad. Een bruggetje naar wat betreft paratriathlon, want ook in Wiesel afgelopen weekend hadden we twee van de betere Belgische paratriatleten aan het werk, Gitte Weltslau voor eigen volk. Maar vooral ook Glenn van Vught, die als... handbiker dus meedeed en de PTWC-klasse, ja. De Paratriathlon Wheelchair-klasse is dat. Hij probeert zich te kwalificeren voor Los Angeles. Begint er ook steeds indrukwekkender uit te zien. Ik heb hem nog een interviewtje afgenomen en ik heb hem ook gevraagd hoe ze er thuis op reageren dat ze elk jaar een nieuwe maat van shirts moeten kopen voor hem, want hij begint elk jaar gewoon breder en bredere schouders te krijgen. Dat is echt indrukwekkend. Maar werkt er keihard aan, alleen hij kan nauwelijks over zijn buikspieren beschikken. En dat is dus in die PTWC-klasse bijvoorbeeld wel. Hè? Want Jetse Plat, die kon dat bijvoorbeeld wel. En ja. Je merkt echt wel een verschil tussen de atleten die daar nog wel enige kracht uit kunnen halen tegenover mensen die daar volledig verlamd zijn en daar nauwelijks of helemaal geen gebruik van kunnen maken. Dus hij zei ook van ja, die stap is nog zeer groot, maar hij doet er alles aan. Ik vind dat wel knap om te zien. Dus hij deed het uitstekend. En dan om helemaal af te sluiten, Tim, nog even terug naar vrijdag. Ik had overigens Christine Verdonk nog niet genoemd als Belgisch kampioen aquabike. Ik had wel Lender Capan vernoemd. En in de kwartriathlon won Niels van Hoven. Mm-hmm. En ik had natuurlijk vorige week in de podcast de oproep gedaan van ik sta daar 3 dagen. Als je merkt van dat mijn stem er wat onder begint te lijden, kom gerust bevoorrading brengen. En de vriendin van Niels die heeft woord gehouden, die had de podcast gehoord. En die kwam af met weliswaar een alcoholvrij bier.
Dat is dan toch wel weer een beetje minder, hè?
ik werd bevoorraad door podcastluisteraars. Ook weer heel leuke contacten gehad daar tijdens dat weekend. Dus maar nog wel een shout-out naar de vriendin van Niels voor de goede zorgen.
Ja, leuk, tof. Nou, zie je maar weer hè, wat het losmaakt.
Ja, absoluut. Ik hoef me geen zorgen meer te maken in de toekomst.
Nee. Nou Hans, ik zit ondertussen toch een beetje aangewakkerd door jouw enthousiasme. Even op de website van Squadrat. Ja. en ik ga het zo eventjes downloaden. Dat doe ik op een mooi moment. Want ik vertrek morgen naar Winterberg een weekje. Dus dan kan ik gelijk even wat tegeltjes pakken die ik normaal niet heb, hè?
Oh ja, kijk, voilà. Dat is een goede om mee te starten. Ja.
Maar dat, ja, surf hoe het werkt. Maar ja, ik ga het toch doen, denk ik.
Ja, wel spannend, hè? Mag je vertellen waar je naartoe gaat? Waarom precies?
Ja, dat mag ik zeker vertellen. Nee, de ouders van Suus, van mijn vriendin, die hebben daar een huis, een vakantiehuis, dat ze ook verhuren. En morgen, wij gaan er nu lekker een weekje heen. Doen we vaker. We zitten er vaak, zeker 1 keer per jaar, soms 2 keer per jaar. En dan gaan we daar gewoon even lekker een weekje lekker genieten met z'n viertjes. Met onze kinderen gaan ook mee. Dus lekker even relaxed.
Ja. Nee, ik dacht dat je daar naartoe trok omdat je dan in één trek door kan gaan naar een fietsmerk die een grote lancering voorbereidt.
Nee, maar kijk uit wat je zegt daarover. Want dat staat allemaal onder zwaar embargo. Maar ik mag wel vertellen dat ik op 18 mei inderdaad ga ik naar Oostenrijk met Canyon. En dan krijgen we met de media een grote een soort behind the scenes. We gaan daar 3 dagen ook trainen in de bergen. Dus dat is heel erg tof. En we krijgen nieuwe spullen te zien, laat ik het zo zeggen. Waarover we nog niks mogen zeggen verder, dus dat gaan we ook echt niet doen. Maar verwacht zeker in onze podcast en ook op onze website natuurlijk daarover heel groot nieuws ergens de komende weken, dan wel maanden, want dat moet nog heel eventjes laten verder op zich wachten. Maar goed, daar ga ik dan inderdaad heen 18 mei en dan reis ik vanuit daar door op 21 mei geloof ik. Naar jou Hans, naar Samorin, dan zitten we daar. Dan gaan we live podcastje doen, denk ik wel, hè?
Dat was ik ook aan het bedenken, dat moeten we nog even bespreken, maar dat lijkt mij ook wel een leuke om dat daar te doen, ja.
Ja, dat gaan we doen, want ik weet niet wat jij uit je hoofd wanneer jij terugreist. Ga jij maandag terug?
Ik ga maandag terug, ja.
Oké, ja, dan kunnen we dat eventueel na de race ergens doen, zondagavond, want ik ga dinsdag terug. Ja. Dus dan gaan we zeker
doen, wat... Tijdens de afterparty.
Ja, maar dan gaan we helemaal los, Hans, hè? Alright, Hans. Deze podcast zit erop. Was een iets kortere dan normaal. Ook wel een keer lekker. Volgende week ongetwijfeld een veel langere met alle wedstrijden die gaan komen. Dus ik zou willen zeggen, tot volgende week. Tot dan.
Tot dan.